hier kleurt liefde rood. En tegenwoordig kunnen we dat zo mooi met ledlampjes, hè? Het kruis, het rood, het beeld van het bloed van Jezus, wat voor ons vloeide uit liefde. Ja, liefde is eigenlijk wat ik zo terugvond toen ik voor de prediking voor deze morgen aan het over nadenken was. En dat was een paar weken terug dat een stukje werd voorgelezen uit het Johannes-evangelie. En ja, dat raakte me en ik ben daar weer eens in gaan lezen. En soms raak je iets en dan pak je dat weer op. En natuurlijk, we hebben het allemaal misschien al heel vaak gelezen. Maar je gaat dan weer even met andere ogen kijken. En dacht, wat is dat eigenlijk zo mooi, het Johannes-evangelie. Daar willen we vanmorgen eens even naar kijken. En dat is toch wel een beetje verschillend met bijvoorbeeld Matthäus, Marcus en Lucas. Onderscheidt Johannes zich daar een beetje dat hij de dingen wat anders ziet en anders opgeschreven heeft. En het vult elkaar geweldig aan. En Johannes wordt ook vaak wel de apostel van de liefde genoemd. En dan moet je nagaan. Johannes en zijn broer Jacobus waren zonen des donders. Dus dat waren eigenlijk, ze waren vissers. Maar als je dat een beetje gaat opzoeken, zaten ze ook een klein beetje in het verzet tegen de Romeinen. Dus dat waren best wel mannetjes hoor. We hebben soms zo'n plaatje ervan. Hoe later Johannes, wat hij is geworden, want dat is wel een hele verandering. Ik vind dat zo mooi als je ziet, hij wordt geroepen door Jezus en hoe die persoon verandert. En als hij dan een zoon des donders was, ik weet niet wat je daar precies bij moet denken, maar misschien hoe die deed en hoe die handelde, dat dat helemaal niet zo'n makkelijk mannetje was. Toen moest ik er even aan mezelf denken, daar ga ik nu niet verder op in, dat heeft u wel eens gehoord. Maar toen ik Jezus leerde kennen, kwam er ook zo'n verandering in mijn leven. En dat was ook zo bij Johannes. En als hij zijn evangelie schrijft, dan noemt hij niet zijn naam, maar wat hij wel zegt, de discipel die Jezus lief heeft. Kunnen wij onszelf zo ook omschrijven? Want wij zijn ook discipelen, hè? Ja, wij die Jezus lief hebben, de discipelen. En ik vind dat zo mooi, Johannes in het evangelie neemt dat in heel veel hoofdstukken, als het ware mee naar het vaderhart van God. En hoe dat klopt voor jou en voor mij. En hij toont eigenlijk hoe belangrijk die liefde is. En dan hoe die liefde verbindt en niet scheidt. En vanaf hoofdstuk 12, dat pakken we zo even op. Vandaar zien we wat Jezus daar ook over zegt. En hij heeft dat voor ons opgeschreven. Jezus die verbinding legt en uitlegt hoe belangrijk de liefde is, de eenheid, en zeker wordt daarin benadrukt de goddelijke drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Geest, en hoe die met elkaar verbonden zijn en hoe dat eigenlijk werkt, en ook juist naar ons toe, hoe krachtig dat is. En hoe wij daarbij betrokken worden door Jezus, door ons geloof in Hem. En als je dat zo eens leest, hoe Jezus dat uit gaat leggen, dan is dat heel bijzonder. En daar wil ik vanmorgen gewoon met u naar kijken en we komen lang niet er doorheen, dus ik heb wat stof voor wat meerdere preken, want die hoofdstukken zijn zo geweldig. En ik hoop dat we met elkaar gaan pakken, waar we heel vaak over zingen, waar we heel vaak over lezen, hoe belangrijk dat voor ons is en welke positie we hebben, hoe geliefd wij zijn en hoe dat uitwerking heeft in alles wat we doen, wat we zeggen, maar ook wie we zijn. Jezus die laat zien welke plaats hij ons gegeven heeft voor hen die hem als Heer, als verlosser belijden. En er komen er dan heel wat woorden naar voren, hè? Wat is het grootste gebod? De gebod van de liefde. Als we lief heeft ook God de wereld gehad. Uit liefde is alles ontstaan. En dat dienen en de gehoorzaamheid van Jezus. woorden die hier krachtig naar voren komen. En nu zijn alle mensen weg. En nu is Jezus daar met zijn discipelen alleen. En dan gaat hij op een hele andere manier spreken. Niet meer in gelijkenissen, moeilijke dingen, maar nu echt tot zijn discipelen. En hij gaat dingen openbaren. En dat begint eigenlijk in hoofdstuk 13. We gaan straks avondmaal vieren. En dan zien we al dat Johannes een heel ander stukje schrijft over het avondmaal. Want Johannes is de enige die schrijft dat Jezus de voeten gaat wassen van zijn discipelen. De ander begint het avondmaal, maar hier komen ze samen en Jezus doet zijn kleed af. En dan zien we iets van de dienende Heer. Zijn houding naar zijn discipelen, maar ook natuurlijk als voorbeeld. Hè? Want dat zegt hij, jullie zijn niet meer dan jullie Heer. En daar begint alles bij. En eigenlijk wil hij het hart van de Vader, van God de Vader, openbaren. Ik pak het even op in Johannes hoofdstuk 12. Nou, normaal zou ik zeggen, heeft u een Bijbel bij u, zoek het op. Maar deze keer heb ik de Groot Nieuwsvertaling genomen. Dus kunt u allemaal meelezen. En dat is een mooie, heldere vertaling. En ook best wel een goede vertaling. Maar het begint eigenlijk hier, vind ik een mooie. Johannes 12, Jezus had met nadruk verklaard, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. Wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. En dan sluiten we op aan. Ik verzeker je, wie iemand ontvangt die door mij gezonden is gezonden, ontvang mij. En wie mij ontvangt, ontvang hem die mij gezonden heeft. En wie is die hem? Dat is de Vader. Ik vind dat zo mooie teksten. En ik vond dit wel een beetje duidelijk, gewoon de taal om te lezen. Met andere woorden, als jij welkom bent, als jij naar mensen toe gaat en ze ontvangen jou, dan ontvangen ze Jezus en ontvangen ze de Vader. Is dat niet geweldig krachtig? Ik vind dat zo bijzonder, hè? En hij zegt, het gaat uiteindelijk om God de Vader. De Vader die de Zoon heeft gestuurd. We gaan het volgende lezen we even met elkaar. Mijn kinderen, ik zal niet lang meer bij jullie zijn. Je zult me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten ook jullie elkaar lief hebben. Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Ja. Moeilijk? Soms wel, denk ik. Jezus gaat hier vertellen dat hij weggaat. Maar, zegt hij nog even, ik geef jullie een nieuw gebod. Nou, dat is een leefregel. Eigenlijk iets van je, wat niet vrijwillig is. Een gebod. Niet zomaar. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Nou, dat liet hij duidelijk zien in alles wat hij deed. En als je die liefde onderling hebt, dan zal iedereen dat kunnen zien. Wat we vaak goed moeten beseffen is dat Jezus heel veel dingen zegt die niet zomaar vrijblijvend zijn. Zo van, nou ja, zie maar wat je ermee doet. Maar hij zegt hier, doe het. Doe het. En als je dat zo leest en we denken even op ons menselijk, in ons natuurlijk denken, denk je, wow, dat is nogal wat. Maar stel je die 11 discipelen, want eentje was al vertrokken, stel je die 11 discipelen voor. Wat voor mannen dat waren? Waren vissers, tollenaars, verzetstrijders? Noem maar op. Dacht je dat die allemaal iedere keer een aai over de bol naar elkaar gaven, op menselijk vlak? Wat dacht je dat ze zei, als ze iets hoorden, dat altijd die Petrus maar weer vooraan. En die Johannes, die altijd maar het dichtst bij Jezus wilde zijn. Dacht je dat die anderen nooit dachten, nou dat wil ik eigenlijk ook wel. Of onderling, ja. Weet je, wij zien het, of dat allemaal zo aardige. Nee, die waren mensen zoals jij en ik. En toch zegt Jezus, heb elkaar lief. Maar dat was wel een liefde die wel wat anders inhield dan wat wij vaak denken. En die liefde kan wel door de geest van God. En dan hoef ik niet zoals jij te worden, jij niet zoals mij, maar die geest verbindt ons wel in eenheid met de Vader. Dat is wel de liefde waar Jezus over spreekt. En dan moeten we ook beseffen dat het in die liefde mogelijk is. We zijn verbonden door de geest van Christus. Nou, dan gaan we even verder. Want Jezus had natuurlijk gezegd, ik ben niet zo lang meer bij jullie. Nou, dan heb je die Petrus weer. En waar gaat u dan heen? Nieuwsgierig als die is. Petrus die nog natuurlijk dacht van, nou, waar zou die heen gaan? Waar nog helemaal niet aan het lijden en sterven denkende, maar... En Jezus zegt, naar de plaats waar ik heen ga, daar kun je me niet volgen. Pas later zul je me volgen. Nou, als je mensen denkt, dan denk je, ja, ik loop nog gewoon achter je aan, dan kan ik ook zijn waar u bent. Maar Jezus had het al over het geestelijke, het lijdensweg die hij moest gaan, de verheerlijking die zou komen. Volgen alsjeblieft. Maar Jezus, zoals we Jezus kennen, spreek nu gewoon tot zijn discipelen. Wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij. Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn Vader. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Met andere woorden, niemand wordt uitgesloten. Het huis van de Vader is iedereen welkom. En ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken. En daarna kom ik terug om jullie te halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben. En jullie weten de weg naar de plaats waar ik heen ga. Dan hebben we Thomas. Heer, we weten niet waar u naartoe gaat. Ja, hoe kunnen we dan de weg daarheen weten? Simpel, zegt Jezus. Ik ben de weg. Ik ben die waarheid en ik ben het leven. En iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij. Als je mij kent, zul je ook mijn Vader kennen. En van nu aan ken je hem, want je hebt hem gezien. Jezus die zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En hopelijk dat ze dat al gaan inzien. En dat was heel bijzonder, ik heb het hier ook even tussen gezegd. Het gaat om God de Vader, het thuiskomen. En vanmorgen in de gebeden werd er gezegd, we moeten ons niet spiegelen aan onszelf. En we moeten ons ook niet spiegelen aan onze aardse vaders. Ik ben ook vader, maar ik heb ook heel wat dingen verkeerd gedaan. En dus, nou, sommigen hebben vaders gehad die goed waren, anderen niet. Maar het zijn onze aardse vaders. Het woord zegt ook al probeer ze het nog zo goed. Het is niets vergeleken bij wat God is als vader. En als we Jezus zien, dan zien we ook de Vader. En dat benadrukt hij steeds weer in al deze stukjes. Jezus spreekt hier van, ik ga naar de Vader. Ik ga een plaats bereiden. Daar spreekt hij dus over zijn lijdensweg. Wat hij voor ons gaat doen. Dan gaat hij nog even verder. Hoofdstuk 14, vers 10. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen gezag. Dus hij zegt dat niet zomaar omdat hij dat vindt, maar op gezag van de Vader die in mij woont en door mij werkt. Geloof mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En als je dat niet gelooft, zegt hij, geloof het andersom wat ik doe. Ik verzeker jullie, wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe. Ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader en ik zal alles doen wat jullie met een beroep op mij zullen vragen. En dan een belangrijke zin. Dan zal de glorie van de Vader openbaar worden in de Zoon. Als jullie mij iets vragen met een beroep op mij, zal ik het voor jullie doen. Met doel God de Vader verheerlijken. Dat was alles wat Jezus deed. Dat gezag, dat had hij van zijn Vader ontvangen. Jezus die ook zegt, ik doe alles wat ik de Vader zie doen. Er was een geweldige verbondenheid met Jezus. En vaak zeggen we, Heer, u moet het doen. Jezus werkt voor ons. Maar eigenlijk werkt Jezus door ons. Jezus heeft al voor ons gewerkt. Hij heeft de werken gewerkt, zodat wij daarin mogen wandelen. En nu werkt hij door ons heen. Want dat lezen we duidelijk. Het gezag van de Vader ging door Jezus heen. En ik dacht van, hoe kan ik jullie dat nou duidelijk maken? En dan kom ik altijd weer een beetje op mijn oude beroep. Hè, als installateur en loodgieter. Ik dacht van, nou, als je onder de douche staat, dan heb je zo'n mooie... Ik heb een mooie mengkraan, want wij hebben een vrij nieuwe douche. En ik dacht van, die mengkraan, als je een bad hebt is het wat anders, maar als je gewoon een douche hebt met een tuitje eronder, waar de, dan die mengkraan, stel je even voor, dat is God. En je doet hem open en het water stroomt. Maar wat gebeurt er als er geen slang aan zit? Dan worden alleen je voetjes een beetje spat op. Maar ik dacht, als je die slang eraan zit en die slang gaat naar dat haakje waar die douche zit, dan gaat het water door de slang over je heen. Ik dacht van, dat is misschien een beetje een uitleg dat het gezag, het leven van God, en als we de slang even als Jezus zien, komt tot ons. En daarbij is de Heilige Geest natuurlijk ook wel belangrijk, want die geeft ons het setje om onder die douche te gaan staan. Hè? Of tot bekering komen. Ik dacht van, zo mogen we dat zien. En eigenlijk zegt Jezus in dit stukje, zoals dat door mij heen werkt, en ik ben in jullie, werkt het ook door jullie heen. Het levend water zal uit ons binnenste stromen. Vers 15 gaat hij verder. Er zit natuurlijk wel altijd, ja, trekkers in, hè? Altijd puntjes in, want Jezus zegt, als je mij lief hebt, zul je aan mijn geboden houden. Op mijn verzoek zal de Vader jullie een ander zenden om jullie bij te staan. Iemand die altijd bij jullie blijft. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet of kent. Maar jullie kennen hem wel, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn. Hier spreekt hij over de Heilige Geest, die ging komen. En dat is ook dat Jezus verheerlijk moest worden naar de Vader toe, zodat de Geest kon komen. Iemand die altijd bij ons is, die ons altijd bijstaat. En daarom is het ook zo dat hij dit nu aan zijn discipelen vertelt, want de discipelen hebben Jezus lief. Die kennen God, de discipelen kennen Jezus en beleiden hem ook. En dan komt de Geest in je wonen. De wereld die Jezus niet kent, als je daar praat over de Geest, dan hebben ze daar hele andere gedachten bij. Maar wij hebben daar een gedachte bij. De Geest van de waarheid. De Geest van de waarheid. Dus wie woont er in je? Jezus. Want die zegt, ik ben de weg, de waarheid. En de Geest leidt je in de volle waarheid. Maar telkens weer zegt hij toch, als je mij lief hebt, als je wegwandelt uit de liefde van God, als die liefde verkilt, laatst lazen we nog een stukje van, ja, wat ik tegen heb, dat je je eerste liefde bent kwijtgeraakt. Dat is zo belangrijk, blijf in die liefde, want dan zijn het geen geboden, maar dan wandel je met Jezus. In die waarheid. En die maakt je ook vrij. En dan gaat hij verder over het uitleggen. He? Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom weer bij jullie terug. Nog even, dan ziet de wereld mij niet meer. Nee. Jezus sterft. En hij is niet meer lijfelijk aanwezig. Daar. Maar hij komt terug. En dan openbaart hij zich wel weer aan zijn discipelen. Maar jullie blijven mij zien, omdat ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie weten dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Zouden ze het allemaal gepakt hebben? En waarschijnlijk nog niet alles. Maar Jezus heeft hier wel een uitleg en ook voor ons. hoe dat in zijn werk zou gaan. En Jezus stond op uit de dood en verscheen aan zijn discipelen. En later naar de hemelvaart kwam de Geest in ons wonen. In vers 21 gaat hij weer verder. Die staat hier er al bij. Oh ja. Wie mij geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij lief. En als iemand mij lief heeft, zal mijn Vader hem lief hebben. Ook ik zal hem lief hebben en aan hem doen kennen. Judas, niet Judas Iscariot, die was al weg, de verrader. Hoe komt het dat u zich wel aan ons doet kennen en niet aan de wereld? En Jezus' antwoord was weer, wie mij lief heeft zal zich aan mijn woorden houden, mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen naar hem toe gaan en we zullen bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft houdt zich niet aan mijn woorden. Wat jullie mij horen zeggen zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader die mij gezonden heeft. We gaan even door. Ik heb jullie dit gezegd nu ik nog bij jullie ben, maar de Heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan. Hij zal je alles leren en je alles weer in herinnering brengen wat ik heb verteld. Vrede laat ik bij jullie achter, mijn vrede geef ik u. Een andere vrede dan de wereld geeft. En opnieuw zegt hij, maak je niet ongerust, wees niet bang. Jullie hebben mij horen zeggen, ik ga weg en ik kom weer terug. Als jullie van me hielden, zou je blij zijn dat ik naar de Vader ga. Want de Vader is meer dan ik. Ik vertel je het nu, nog voor het gebeurt. Als het dan gebeurt, zul je geloven. Er is niet zoveel tijd meer om nu met jullie te praten. Want de heerser van deze wereld is al in aantocht. Hij heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe wat hij me heeft opgedragen. Zover even vanuit het Johannes-evangelie. En iedere keer dat Jezus weer vertelt dat hij weggaat, dat hij een plaats gaat bereiden, dat hij zegt, ik kom terug. En natuurlijk gaat hij een plaats bereiden straks in het huis van God voor de eeuwigheid. Dat is onze hoop. Daar zullen we met hem zijn. Die plekje is er voor jou. Vorige keer zei ik, oh, ik hoop dat het zo mooi Canadees huisje is met alles erop en aan. Ja, nou, ik laat me verrassen. En tuurlijk komt Jezus terug. We zien uit naar zijn tweede komst. Dat staat te gebeuren, dat hij met zijn voeten op de berg daar in Israël komt. Maar Jezus bedoelde ook, ik kom terug. Ten eerste kwam hij nog even terug naar zijn dood en opstanding om nog wat te onderwijzen aan de discipelen. Maar hij bedoelde ook, ik kom terug, ik kom in jullie wonen. Mijn Vader en ik, wij zullen bij jullie wonen. En dat heeft plaatsgevonden door de belofte van de Vader, de Heilige Geest. En ik kan het eigenlijk niet genoeg vertellen. En dat heeft plaatsgevonden in de harten van de wedergeboren christen, dat de Heilige Geest gekomen is en dat we vervuld mogen zijn met zijn leven. De Zoon en de Vader zijn in ons. Wow, dat lijkt zo groot. Maar dat is juist de liefde van God. Dat is juist wat ons geloof in het evangelie van Jezus Christus zo anders maakt. Dat hij naar de wereld gekomen is. Dat hij mens geworden is. Dat hij zijn leven heeft gegeven. Die plaats is bereid. En we hoeven alleen maar ja te zeggen. Dank u Heer voor uw verlossingswerk, dat u voor mij gestorven bent. Jezus moest verheerlijkt worden. Hij moest zijn plaats innemen op de troon. En daar waar de Geest komt, is die eenheid gekomen. Als we naar Korinthe kijken over de gaven van de Geest, dan staat er op een gegeven moment, het is één en dezelfde God die alles in allen bewerkt. Het is één en dezelfde Geest. Die Geest verdeelt niet. En jij hebt misschien andere gaven talenten als je broer of zuster, maar dat is die eenheid. De vrucht van de Geest wordt ook niet in allemaal, ja, er zijn wel padjes, maar het is de vrucht, niet vruchten. Het is één vrucht. Alles spreekt van eenheid, van samenhang. En dat is wat Jezus in al deze stukjes ons probeert duidelijk te maken. hoe belangrijk die eenheid is. En die werkt in de liefde. Dan gaan we steeds meer op Jezus lijken. We gaan zijn beeld weerspiegelen. Je ziet dat vaak in gezinnen waar kinderen zo op de ouders lijken. We zagen dat laatst nog, dat een vrouw sprak en haar taalgebruik, haar manier, haar uiterlijk. Nou, dat had ik zo even in me opgenomen, haar had ik wel eens meer gezien. En er gingen jonge mensen getuigen en er kwam een meisje. En ik zei tegen Marleen, dat is haar dochter. Want haar uiterlijk, haar manier van doen en het taalgebruik was exact een kopie van de moeder. Alleen iets jonger. En zo mogen wij ook steeds meer op Jezus gaan lijken. Niet in alle dingen. Weet je wat zo mooi is? Jezus spreekt over kinderen. En wat Johannes in zijn brieven aanhaalt is kinderkens. Hij had zo naar Jezus geluisterd. Hij dacht, oh, dat zet ik ook in mijn brieven. Kinderkens. En zo mogen wij ook de taal van Jezus gaan spreken. Door hem lief te hebben. Want dat is wel wat Jezus zegt. En ik hoop dat u, de volgende hoofdstukken gaan er nog steeds verder op in, wat dat inhoudt voor ons leven. Leven vanuit die eenheid met Jezus. En dan neem ik u nog even mee naar Efeze, want dat vind ik naar mijn inzicht zo aansluiten, wat hier een beetje bedoeld wordt, vanuit die eenheid, het in Christus zijn, hij in ons, wat dat voor ons betekent. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk maakt. Laten wij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus dank brengen. Nou, daar ging het altijd om. Hè? Het gaat erom dat we God verheerlijken. Dat we hem eren, prijzen. Want hij heeft ons in, en in deze vertaling vind ik dat zo mooi, in verbondenheid met Christus, gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in de hemel. Voordat de wereld gemaakt werd, heeft hij ons immers in Christus uitgekozen om hem toe te behoren en smetteloos voor hem te staan. In zijn liefde had hij van tevoren beslist dat hij ons door Jezus Christus als zijn kinderen zou aannemen. Oh, een kind van God zijn wij. Zo wilde hij het in zijn goedheid. Laten we God prijzen om het grootste geschenk dat hij ons gegeven heeft in zijn geliefde zoon. Vers 7, in verbondenheid met hem, in verbondenheid met hem, zijn we door het bloed bevrijd van onze overtredingen. Vergeven, rijk is de genadegave, waarmee God ons heeft overladen in allerlei vormen van wijsheid en inzicht. Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekendgemaakt. Dat is wat Jezus ook wilde, God openbaren. Overeenkomstig het besluit dat hij heeft genomen ten aanzien van Christus. Verbinding, verbond in het bloed van Jezus. In onze verbondenheid met hem hebben wij ons erfdeel ontvangen. Zo is het van tevoren beslist in het plan van God, die alles uitvoert zoals hij het wil. Laten wij de grootheid van God prijzen, wij die al zo lang onze hoop stelden op Christus. In verbondenheid met Christus bent u tot geloof gekomen toen u de boodschap van de waarheid gehoord had, het grote nieuws van uw redding. En daarom bent u gemerkt als eigendom van God met het stempel van de Heilige Geest die hij beloofd had. De Geest is het voorschot van ons erfdeel. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. In verbondenheid, in verbondenheid, in verbondenheid. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, had ons innig lief en heeft ons, die dood waren door onze overtredingen, samen met Christus het leven gegeven. Aan de genade van God hebt u uw redding te danken. Dan vers 6 vind ik nog weer zo krachtig. Door onze verbondenheid met Christus Jezus heeft hij ons samen met hem opgewekt, ons samen met hem een plaats gegeven in de hemel. Oh, en hier zegt hij, waar ik ben kan je niet komen. En nu lees ik, maar wij hebben al een plek in Christus in de hemel. Is het een beetje duidelijk hoe in Johannes Jezus dat duidelijk maakt. Ik ga naar de Vader, hij heeft alles voorbereid. En in hem, door ons geloof, is dat onze positie geworden. Oh, ik vind dat zo groot. En dan voel ik me zo klein. En dat ik weet niet hoe, oh Heer, hoe maak ik dat zichtbaar morgen? Thuis, in mijn gezin, op mijn werk. Dat die goddelijke drie-eenheid, dat verbinding is. En eigenlijk is het gewoon zo. Maar het is zo moeilijk te vatten. Maar het is de geest van God die ons dat steeds laat zien. Dat we zo verbonden zijn met hem. En ja, wij hebben natuurlijk een maatschappij waar alles voor ons een beetje geregeld is. Maar vaak lezen we ook van christenen die dat van dag tot dag zo ervaren. De kracht van God. En wij hoeven niet elke dag op die manier te lijden. Gelukkig niet, prijs de Heer daarvoor. Op andere manieren. Enorme verleidingen hebben we hier van de welvaart. Maar als je ziet hoe Christus moest strijden. En hoe sommige mensen voor hun geloof in de gevangenis zitten. Moeten strijden om te overleven. En dan toch de kracht van Jezus ervaren. De troost en bemoediging. En soms om hun heen tientallen tot geloof komen. Omdat de geest, omdat God daar aanwezig is. Wat een kracht. En dat is ook werkzaam in ons. Hij leidt ons in de volle waarheid. En daarom is het ook altijd goed om het woord van God te lezen. En dit te beseffen en ons af te wenden van wat de wereld naar binnen brengt. Heel terecht. Had het vanmorgen nog even over appen en alle social media, wat er dan binnenkomt. En wat is dan onze filter? Wat is waarheid? En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want degene die dat de wereld instuurt, is natuurlijk heel gekleurd. Ik nam maar even een voorbeeld. Ik sprak er even met broeder Sjaak over. Ik zeg, stel dat wij hier op de hoek van de straat straks ruzie maken. En eentje filmt dat. En die gaat er iets bij schrijven. Ik zeg maar, als die persoon mij aardiger vindt dan jou, dan zal die waarschijnlijk iets de wereld insturen. Nou, die Sjaak, dat is er eentje hoor. Terwijl ik misschien begonnen ben. Zo gekleurd is het nieuws. En wat is onze filter dan? Waar wandelen we dan in de waarheid van God? En daar hebben we Gods geest voor nodig. Die verbondenheid met hem om daarin te wandelen en vanuit te leven. Het is goed om te filteren. Dat wat bij ons binnenkomt. Maar het allerbelangrijkste is, we zijn opgenomen in het huisgezin van God. Alles is voor ons geregeld, er is in voorzien en dat gaan we zo vieren. Want dat is wel eigenlijk iets om te vieren, om dankbaar voor te zijn. Dat je vanuit dat waar je in zat, en of ik ken niet al jullie achtergronden, hoe diep jullie gezeten hebben, maar dat we nu hier mogen zijn. He, dat Johannes een zoon van de donder was, een visser, misschien met allerlei ruige taal, want dat ging echt niet zo vriendelijk. En God raakte zijn hart aan en het wordt een discipel van de liefde genoemd. Want liefde is zo krachtig. Maar dat is wel een verbondenheid, een gehoorzaamheid aan Jezus. En eergisteren lag ik al een mooi stukje, dat pakken we de volgende keer op. Dat ging over vrucht dragen, dat komt in het volgende hoofdstuk. Maar laten we eerst beseffen wie we in Christus mogen zijn. Die verbondenheid die hij ons heeft aangeboden in brood en wijn. En dat willen we ook vieren met elkaar. Daar zullen we ook van lezen. Dan gaan we. Dat vieren met elkaar en dan mogen we weten hoe krachtig dat eigenlijk is.